In het afgelopen half jaar kreeg ik de plezierige en prettige taak om een heleboel van jullie te bellen en om te vragen of je wellicht een klein aandeel wilde leveren aan Zon, Zoon, Zoen. En ik was dan degene die mocht vragen of je zoon wilde gaan doen. En dat was een pittige vraag, want ja, dan had je het gevoel dat je een preekje moest houden en op zijn minst van dat kaliber moest zijn, wat dat dan ook mogen zijn. Dat waren grappige gesprekken, maar soms ook heel ontroerende gesprekken. En ik heb verhalen gehoord van gemeenteleden waarvan ik dacht, joh, wat heb jij te verduren? En eigenlijk hoor ik dat nooit gewoon in de kerk. Ik sprak een jong iemand die zei, ik wil het wel doen, zo'n verhaaltje houden, maar over anderhalve maand, want je moest dus weten, ik moet nog anderhalve maand keihard proberen aan de slag te gaan, want het gaat helemaal niet goed met mijn scriptie. En die moet over anderhalve maand klaar zijn. En daar heb ik nog een drukke baan aan. En ik dacht, joh, wat heb jij te verduren? En ik dacht ook, ziet God dat dan? Gewoon je studie waar je mee bezig bent? Is dat onderdeel van zijn zicht? Afgezet tegen de enorme wereldproblematiek? En ik sprak iemand anders en die zei, doe maar niet. Ik ga bijna met pensioen. En je moest dus weten wat mijn baas nu nog van mij vraagt, die laatste 3 maanden, voordat die pensioendatum uiteindelijk klinkt. Geen tijd. Ik ga nog door roeien en ruiten om die pensioenleeftijd überhaupt te bereiken. En ik dacht, joh, wat heb jij te verduren? En ziet dat God dat? Dat gewone werkende leven? En ik sprak iemand en die zei, ja, ik wil het wel doen, maar ik moet ook even uit de worsteling in mijn eigen hoofd stappen over mijn kinderen. Want ze worden gezegend door God, heel erg gezegend door God. Alleen, ik kan het ze niet vertellen, want ze pakken het niet. En daarin vind ik het ook zo lastig hoe ik het moet handelen met mijn kleinkinderen. En ik dacht, joh, wat heb jij te verduren? En daarnaast kwamen natuurlijk ook de verhalen van enorme rouw in onze gemeente aan het woord. En van verschrikkelijke zorg over gezondheid en ziekte. En soms beide, rouw en ziekte. En wat hebben we dan te verduren? En hoeveel en hoe vaak durven we ook die kleine verduurverhalen met elkaar te delen? Ik weet niet hoe je hier nu zit. En of je denkt, nou, zoveel heb ik nou niet echt te verduren op het ogenblik. Maar misschien plopt er ook wel, zo gaandeweg deze woorden, iets bij je op waarvan je denkt, ja, maar dit heb ik toch wel degelijk te verduren. Dan wil ik je heel graag meenemen. Je hebt de lezing al gehoord in het verhaal van Rachel, maar vooral van Lea. En ik zou de spotlights op ze beide willen zetten. En laten we doen alsof Rachel even hier staat, zo. En laten we even haar korte leventje, zoals dat beschreven wordt in de Bijbel, bekijken. Rachel, het zonnekind. De herderin, waarschijnlijk leider van een aantal herders, want haar vader had nogal een flinke kudde. Vol allure, nieuwsgierig, ja, dat weten we zeker. Ze woonde in Haran, dat is de plek waar Abraham ooit naartoe is gegaan. Haran was een karavaanstad, een reizigersstad. Daar kwamen alle reizigers bijeen. Het was een soort kernpunt waar je heel gemakkelijk langs kon. En zij ziet uit de verte al, nieuwe karavaan. Ik wil weten wat er aan de hand is. Er was nog helemaal geen tijd om de kuddes te gaan voeren, gaan water geven. Want dat deden ze maar 1 keer per dag. En die steen was nog helemaal niet van die put. Maar zij, nieuwsgierig als er was, ogen aan de voor- en de achterkant van haar hoofd holden erheen en wilde zien wat er gebeurde. En daar stond ze dan met die glinsterende ogen, herderin. Ik heb gedacht, het zal nog net geen Milka-meisje zijn geweest uit de Zwitserse bergen, maar wel de variant met bruine ogen, glanzende ogen en bruine haren. Want dat was wel een enorm thema in die tijd. Als je ogen donker waren, groot en glansten, dan hoorde je erbij. Dus waarschijnlijk heeft ze dat gehad. En dan staat ze tegenover Laban, tegenover Jacob. En ze merkt dat het haar neef is. En hij vertelt zijn verhaal. En hij omhelst haar met beide armen en er staat, hij laat zijn tranen de vrije loop. Nou, we zien in de Bijbel dat Jacob heel verliefd werd op Rachel, maar ik denk dat Rachel ook onmiddellijk verliefd werd op Jacob, want een man die je omhelst en dan ook nog emotioneel wordt, daar houden vrouwen van. Dus, wie weet. En zo ging zij haar leventje verder. Altijd voor de troepen uit. Want ja, nog voordat Jacob goed en wel was uitgesproken over zijn verhaal en het feit dat hij familie was en dat zijn moeder ook hier vandaan kwam, was zij al naar de vader gehold. En voordat Jacob het goed en wel wist, was Laban alweer naar Jacob gehold. En die twee kwamen alweer in gesprek en die praatten en die vertelden. En ik vind het een hilarische zin dat er dan staat dat Laban zegt tegen Jacob, ik kan wel zien dat wij familie zijn. Ja, denk ik bij mezelf, als het gaat om de genen van bedrog en de boel niet helemaal eerlijk afhandelen, ja, dan waren jullie behoorlijk familie van elkaar. Het leven van Rachel ging over rozen. Als we het laatste stuk van haar leven zien, zien we ook haar worsteling. Ze neemt de beelden van haar vader mee als ze uiteindelijk teruggaat met Jacob naar het land waar hij vandaan komt. Blijkbaar heeft ze die nodig. God zegent haar uiteindelijk met een kind. Maar dat kind, dat zal ze nooit echt zien, want in het kraambed overlijdt ze. We weten niet wat in die tussentijd tussen haar en God is gebeurd. We weten wel hoe het verhaal verder gaat met haar zus, Lea. Die zetten we maar eens even hier neer. Hoe moet je zijn als je Lea bent? Ik heb het verhaal eindeloos vaak verteld aan de kinderen in de zondagsschool. En ik weet dat dit verhaal altijd een beetje wordt neergezet als Rachel de mooie, de knappe, de aantrekkelijke. Ze had ook nog eens een keer uitstraling, behalve dat ze mooi was. En Lea de lelijke, met de doffe ogen, staat er in de NBG. Ogen zonder glans, staat er in de NBV. Maar wat staat er nou werkelijk? En in hoeverre was dat doffe ogenverhaal niet vanuit het perspectief van Jacob, die verliefd was op een ander? En als je gaat doorspitten in die tekst over die ogen, dan kom je erachter dat, je vindt het ook in de Nieuwe Statenvertaling, dat daar staat het woord rakim. En dat betekent niet dof. En dat betekent ook niet zonder glans. Dat woord betekent teer, zacht. Heel ander perspectief. En ja, als ik me verdiep in het leven van Lea, denk ik, het is geen wonder dat jouw ogen niet sprankelen. Wat had je verwacht? Hoe had jouw leven eruit moeten zijn? Zie je? Hoe was jouw perspectief? Hoe was het voor jou als de drie pijlers in je leven die je warmte zouden moeten geven en ondersteuning alleen maar afwijzing leverde? Je had een zus die om je heen dwarrelde en altijd iedereen in vrolijkheid omhelste, die alles eerder zag dan jij, die op de voorgrond drong, die het allemaal al geregeld had voordat jij het bedacht had. En ook nog een zus die op dit moment om je heen drentelt met het idee van, hij is verliefd op mij. En daarnaast heb je een vader waar je ook op zou moeten vertrouwen. Die zegt, ja, lieve Lea, het is nou eenmaal zo in onze cultuur. De oudste trouwt het eerst. En ja, misschien had je ooit gedacht dat je met Esau zou trouwen. Maar ja, die komt in het verhaal nu niet voor, na al dat bedrog. Dus jij bent degene die met Jacob trouwt. Daar helpt geen lieve moeder aan. Zo zit het. En daar had ze het mee te doen. Alweer een afwijzing. En dan afwijzing 3. Je eigen man, die na de eerste huwelijksnacht zegt tegen zijn schoonvader, hoe hebt u me dit kunnen aandoen? Afwijzing op afwijzing op afwijzing. Kunnen je ogen dan glanzen? Of zijn ze dof? Overigens, eventjes by the way, interessant verhaal. Dat woord rakim, zacht, teer, dat gaat Jacob later in zijn leven, als hij misschien, we weten het niet, veel meer verbonden is geraakt aan Lea, gebruiken op het moment dat hij weer op, voor het eerst Esau gaat zien. We kennen dat verhaal, hij is bang voor Esau, maar ze gaan elkaar toch tegemoet. En wat doet Jacob dan? Hij denkt, voordat ik Esau ontmoet, laat ik hem niet meteen met mijn familie kennis maken. Nee, daar zet ik even een leger tussen. En dat leger moet mijn familie beschermen. En als Esau dan tegen hem zegt, ja maar broer, wie ontmoet nou zijn broer met een leger ertussen? Dan zegt Jacob letterlijk, mijn familie en mijn kinderen zijn rakim, zacht, teer, die bescherm ik. Nou, die bescherming heeft Lea niet gevoeld. En dan gaat het verhaal verder. En ik lees het je voor. Toen de Heer zag dat Jacob minder van Lea hield, opende hij haar moederschoot, terwijl Rachel kinderloos bleef. Lea werd zwanger en bracht een zoon ter wereld, die ze Ruben noemde, want, zei ze, de Heer heeft gezien wat ik te verduren heb gehad. De Heer heeft gezien wat ik te verduren heb gehad. Staat in Genesis 29, vers 31. De Heer heeft gezien wat ik te verduren heb gehad, maar daar staat niet de punt. Want erachteraan staat, nu zal mijn man van me houden. Dus ze wist dat God naar haar keek en het allemaal wist, maar zei het direct achteraan, nu moet er wel gebeuren wat ik hoop. De Heer heeft gezien wat ik te verduren heb gehad, maar nu zal mijn man toch wel van mij houden. En dan gaat het verder. Moedige Lea. Waar haalde ze de moed vandaan? Ze werd opnieuw zwanger en bracht nog een zoon ter wereld. Wat zegt ze daarvan? Ze geeft hem zelfs die naam. De Heer heeft gehoord hoe weinig mijn man van me houdt. Daarom heeft hij mij er nog een zoon bij gegeven. En ze noemde hem Simeon. En weer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. Nu ik hem 3 zonen heb gebaard, zal mijn man zich eindelijk aan mij hechten, zei ze. En daarom werd hij Levi genoemd. Het is steeds aan de ene kant het weten, God heeft mij gezien en ook wat ik te verduren heb. Maar aan de andere kant die zin, ja maar hoe gaat dit nou goed komen? Waar haal ik de moed vandaan? Is dat verkeerd? Nee, ze bevindt zich eigenlijk voor de psalmen al onder de psalmisten. Want ze roept het uit tot God. Want die hele psalmen staan toch ook vol van, Heer, groot is uw trouw. Heer, u bent hier. Heer, u bent de machtigste. Maar Heer, hoe lang nog? Maar Heer, waarom? Maar Heer, ik weet het niet. Maar Heer, mijn vijanden. Maar Heer, ik voel me een slachtoffer. Die enorme tegenstelling zien we in dit gedeelte. Steeds dat vertrouwen, die moed. Versus, maar nu hoop ik toch wel dat het eindelijk gaat gebeuren. En dan staat er, en nog een keer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. Nu zal ik de Heer loven, riep ze uit en ze noemden hem Juda. Daar stond de punt. Nu zal ik de Heer loven, punt. En daar kwam die jammerklacht op een of andere manier niet meer achteraan. Dat was Juda. Je had het er net al over, Rita. Juda te vinden in het geslachtsregister van Jezus. En zijn naam betekent, ik zal de Heer loven. En hoe doe je dat dan? Ik kan me voorstellen dat je hier zit en denkt, ja maar, ten eerste zie ik het lang niet altijd dat hij weet, de Heer, wat ik te verduren heb. En ten tweede, die zin erachteraan, nou die zeg ik heel graag. Want die jammerklacht blijft regelmatig onderdeel van mijn denken en mijn bidden. Ik zal je vertellen, ik heb in het afgelopen jaar ook best wat te verduren gehad. In mijn hart, in mijn hoofd, in wat me overkwam. En ik vond het heel moeilijk vaak om die punt te zetten. Nu zal ik de Heere loven. En daarna met die punt ook uit te spreken, ik vertrouw hem. Want dit verhaal, laten we wel wezen, dit verhaal staat er alleen maar iedere keer weer om ons in die bizarre mensenverhalen te laten merken hoe die trouw van God werkt. Hoe die toch werkt. En hoe zet je dan die punt? Ik weet, misschien herken je het, dan ging ik 's avonds nog weer, voordat ik ging slapen, mijn hele verhaal bij de Heer neerleggen. En ik sprak met hem over die en over die en over mijn zorg en over mijn dingen. En dan gingen mijn gedachten alle kanten op, overal heen. En dan kon ik eigenlijk bijna niet eens punten zetten. Of die punt zetten bij die trouw van de Heer. En wat mij ontzettend heeft geholpen, en Marcel had het daar in het begin ook al over. Ik denk dat het ook Gods zegen is dat we soms van die vaste woorden kunnen hebben uit de Bijbel of uit een lied, die ons zo kunnen troosten dat we die punt kunnen zetten. En er is één lied, en ik heb me in het afgelopen jaar maar voorgenomen om dat als een gebed te zeggen. Het is eigenlijk een liedje, een lied van Huub Oosterhuis. En ik zeg het als een gebed en daarna kan ik ook beter die punt zetten. Oftewel, uw trouw staat hier. En mijn jammerklachten komen wel weer op een ander moment. Maar hier zet ik mijn verwachting en mijn hoop aan uw trouw. Ik laat het je horen. Het lied gaat zo. Zo vriendelijk en veilig als het licht. Zoals een mantel om mij heen geslagen. Zo is mijn God. Ik zoek zijn aangezicht, ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, dat hij mij maakt, dat hij mijn schreden richt, wil me behoeden en op handen dragen. En soms zegt Marcel, doe het maar even hardop. En dan pakken we elkaars hand en dan zeg ik hem hardop en dan zetten we daar de punt. De trouw van God. Moedige Lea deed het ons voor. Ik heb dat lied, dat kleine liedje, even op een papiertje gezet. En als je denkt, ik zou het ook wel eens willen bidden als ik het ingewikkeld vind, om woorden te krijgen, om te bidden, kom het papiertje dan, ik heb er een heel stel, kom het papiertje dan even naar de dienst bij me halen. Dan hebben we het er misschien even over, of ik geef het je gewoon. En dan kan het je misschien helpen als een soort aanmoediging om die woorden van trouw richting de Heer toch uit te spreken. Ik zou graag met jullie willen bidden. Heer, het verbaast ons soms hoe we deze grote verhalen die soms in zondagsschooltaal best wel romantisch lijken, hoe we ze moeten vertalen naar de dagen van vandaag en morgen. Hoe ze een plek moeten krijgen in ons leven. Hoe we ze kunnen doorwerken. En toch zijn we zo blij dat we die gewone mensenverhalen in uw woord kunnen horen en lezen. We vragen u, Heer, of u ons wilt helpen om aan de ene kant, want u staat ervoor open, onze jammerklachten aan te horen. En aan de andere kant ons te helpen om te zien dat u ziet wat we te verduren hebben. Heer, wat zou het heerlijk zijn als we in uw ogen kunnen kijken, als we zelf zo slecht die punt kunnen zetten. Dank u dat Lea het ons voordeed met Juda. Want Heer, u bent geloofd. Dank u wel dat we dat liefdeslied ook voor u mogen zingen. Amen.